Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Efeze 2. Efeze 2. De te zingen psalmen, psalm 144 vers 2. Psalm 21 vers 1 en 4. Psalm 17 vers 8. Psalm 4 vers 4. Het te lezen schriftgedeelte Efeze 2. Door te zingen psalmen, psalm 144 vers 2, psalm 21 vers 1 en 4, psalm 17 vers 8, psalm 4 vers 4. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Willen wij ons samen zijn voortzetten met het zingen van psalm 144 en daarvan het tweede vers, psalm 144 vers 2. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? Dat gij, o Heer, hem gunsten wilt bewijzen. Dat gij hem kent, wat is des mensenkind. Dat gij het acht en zo getrouw bemint. En wat er verder volgt in het tweede vers van psalm 144.
Thank you.
gemeente, de schriftlezing in het middaguur vindt u het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de gemeente te Efeze, en daarvan het tweede hoofdstuk. Schriftlezing Efeze 2, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden onze vleeses, doende den wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom zijner genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, dat en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme, maar wij, van zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beiden één gemaakt heeft en den middelmuur des afscheids gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden, in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. En omdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen, door het kruis de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende, en komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd u die verre waart en die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden den toegang door één geest tot den Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welken het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in den Heere, op welken ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.
Verootmoedig ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, zo is het ook op deze aan u gewijde en geheiligde rust- en sabbatdag weer middag geworden. En mochten wij vanmorgen een ogenblik worden bepaald, laat het toch meer zijn dan een ogenblik, maar gedurig bepaald te mogen worden bij dat vreemdelingschap. Heren, van een volk dat moet uitroepen, gij weet, o God, ook zwerven moet op aard. Mogen wij dan vanmiddag horen hoe gij, die vreemdelingen, eenmaal te sterk zijt geworden, maar ook in dat nieuwe leven gedurig ondersteund, verborgen ondersteuningen, soms ook met bewustheid uw kracht te mogen genieten, maar in alle gevallen de waarheid gestalte gevende, dat uw volk niet zal laten omkomen in dure tijd en hongersnood. En wat gij eenmaal hebt vastgegrepen, zult gij zaligmakend niet meer loslaten. Al moet die kerk 1000 doden sterven, ze worden er doorheen gebracht, krachtens uw woord in de eeuwigheid gesproken in het verbond der genade. Krachtens uw onbezweken trouw, kracht is uw wezen, waar gij toch geen mens zijt dat gij liegen zoudt. Gij kunt niet zeggen en het vervolgens achterwege laten om het te vervullen. Nee, u doet het al wat u heeft beloofd. Dat blijft zo vast, dat is zo zeker. Hier en daar is voor de kerk een wel bijzondere troostgrond, waar het bij de mens zelf voortdurend bij de handen afbrokkelt, houdt gij vast. Heren, en dat is waar de kerk het van moet hebben. Ze hebben het begin niet kunnen vinden. Ze kunnen het ook niet voortzetten. Ze kunnen het ook niet volleindigen. In alles nu te moeten inleven, zonder mij kunt gij niets doen. Wat is dat een ontzaglijke waarheid? Wat snijdt dat alles van de mens af? Zo komt uw kerk nou thuis. Dus steeds maar weer buiten gezet. Buiten gezet, buiten gezet. En zo komen ze binnen. Heren, die zichzelf erbij zetten, zullen er even buiten vallen. Wat een waarheid. Maar geef ons dan uw kennis. Dan wil ook deze middag daartoe nog de zegen gebieden over uw woord. Dat nog uitgaan mag. Gegrond is toch de belijdenis van de kerk op uw woord. En daarom ligt daar ook de waarde van die belijdenis in verklaard. Het is zo in overeenstemming met uw eeuwige getuigenis. Om daar ook vanmiddag uit onderwezen te mogen worden. Zoals we hier nog weer samen mochten zijn gekomen met onze kinderen. Zoals ook anderen met ons meeluisteren. Heren, dan mag het toch een wonder zijn. Hier nog te mogen wezen. Niet weggenomen door de onverbiddelijke dood. Nog gelaten. Waartoe zijn deze dingen? Opdat wij nog tot erkentenis der waarheid zouden komen. Heren, opdat we nog zouden verstaan wat we samen gezongen hebben. Wat is de mens? Wat is de mens? Dat kunnen we wel eens uitroepen. Als ze zien op zijn vreselijke levenswandel. Maar u kijkt nog veel dieper. Wat is de mens? Als u daar dat wezen van die mens ziet. Die pure vijandschap tegen u en tegen vrije genade. En dan toch nog zo'n schepsel. Goed uit uw hand voortgekomen. Vrijwillig van u afgevallen. In genade te willen gedenken. Dat is niet te bevatten. Als we daar een indruk van mogen hebben. En als we dat niet hebben, die indruk, dan vind ik het maar heel gewoon. En eigenlijk nog te weinig en te kort. Maar dan is het nooit genoeg. Heren, wat is de mens? Ja, u ziet die mens. Wat is het dan groot dat vijanden met God nog verzoend worden. Geen vrienden, die zijn er ook niet. Maar vijanden, die vrienden gemaakt worden. En dan nog gedurig die vijandschap van binnen moeten inleven. Soms ook uitleven. Heren, wat is een mens? Ja, wat is een mens tot het uur van zijn dood? Ontzaglijk schepsel. Er is geen schepsel dat zo hoog gesteld is. Maar ook geen schepsel dat zo diep is gevallen. Heren, en juist voor de zulke hebt genade bereid. Voor die mensen, kinderen. Wat nou de duivel is ons echt zeker. Ook een schepsel van grote waarde eens geweest, een engel. Gevallen. Maar daar is geen genade meer voor. De mens die de roepstem van de duivel gehoorzaam is geweest, mag nog wel in de lieflijkheden van genade weten. Heren, u laat het nog verkondigen. Er is nog doen aan. Voor een volk waar het geen doen meer aan is. Heren, voor mensen, kinderen, die aan het einde met zichzelf gekomen zijn. Wilt u deze middag dan ons samen nog gedenken? Die hier zijn, maar ook die verhinderd zijn. Gedenk ook ouderling Koppelman, die door de ongemakken van zijn lichaam en zijn gestel hier niet kan zijn, willen we nog ondersteunen. En ook daarin maar geven u te mogen volgen. Maar te mogen zeggen, de Heer is goed in al zijn weg en werk. We hebben er allemaal maar achteraan te komen, Heer. Maar dat is een bijzondere genade om dat te mogen doen. Wilt u ons die allen schenken? En ons daarin ook gedenken als we het woord hebben te spreken, maar ook hebben te beluisteren. En dat het voor ons allen mag zijn met vrucht. Dan zal het iets uitwerken. Dan zal het iets nalaten. Dan zal het iets doen. Heer, en toch zal het altijd wat doen, ook vanmiddag. Maar het zal wel een groot verschil zijn. Of wij nog weer harder uit de kerk komen. Ons geweten nog meer toegeschroeid dan daarvoor. Dan wel wij door dat woord vertederd mogen worden. En dan ook altijd vernederd. Want genade brengt aan de grond. Heer, wil zo nog geven dat er vanmiddag vrucht mag zijn. Vrucht in de zaligmakende zin van het woord. En dat er ook hier nog van nieuws geboren mogen worden. Dat het woord gaat raken. Wat we gelezen hebben. Ach, we kunnen de geloofsbelijdenis aanhoren. En niet eens beseffen wat er gezegd wordt. De woorden gaan langs ons heen. Uw woord wordt gelezen. En we verstaan het niet. We dromen maar stilletjes aan weg. Weer naar de dingen van deze wereld. En zo verglijdt ons leven. Onder al die bediening van het woord, heren, moeten we zeggen, daar is geen vrucht, tenzij u daarin meekwam, want wij hebben het luisteren zo grondig afgeleerd, sinds wij ons oor verleend hebben aan de duivel, van u gaat er bij ons niks meer in, gaat er niets meer in. Heren, wat een ontzaglijke toestand is het toch waarin wij verkeren, en wij weten het ook. We kunnen zo in de kerk zitten, de meest ernstige prediking, zo lichtzinnig. Zo oppervlakkig, zo onberoerd weer de kerk uitgaan. Alsof er geen hemel en geen hel is. Heren, en die is er. En dat we dat nou vanmiddag mogen leren. En dan krijgt die persoon des middelaars waarde. Die nou in de hel is geweest om zijn kerk een hemel te bereiden. Heren, de vruchten van zijn opstanding mogen vanmiddag worden uitgestald in het midden der gemeente. Wilt u er zelf plaats voor maken? Hier in Vriezenveen. Maar ook over het ronde aarde, dat het woord nog mag uitgaan. Zeg al uw getrouwe dienstknechten. En geef ze een mond om te spreken. Een hart om in bewogenheid daar te staan. Maar ook een oog opgeslagen tot u. Die toch eenmaal hebt gesproken. Dat u, die u roept ook, zult ondersteunen. En niet zult begeven nog verlaten. Heren, mag het zo nog zijn deze dag en dag. Dat aan het rijk van Satan wordt afbreuk gedaan. Uw rijk mag worden gebouwd. Uw naam verheerlijkt, uw volk vertroost. En de wereld, de duivel, ja, alles wat zich tegen u verheft, nog beschaamd mag worden. Gedenk zo uw eigen werk en kerk over het ronde aarde. Ook ons arme volk en vaderland. Allen die hier nog mogen zijn, heren. En dat is een wonder, want dit volk heeft als bijna geen ander volk het ernaar gemaakt dat ge nooit meer zou omzien. En nochtans bemoeienis Al moeten we het zeggen dat het licht der genade minder wordt. Niet dat er geen genade licht meer zou zijn. Maar u trekt het in, u houdt het in. En ook dat zou nog een boodschap kunnen zijn. Dat het opmerken, dat u zich achterhoudt. Opdat de gebeden vermenigvuldigd worden en de zuchtingen weer mogen oprijzen. Door uw geest gewerkt tot de troon van uw genade. Opdat er nog een almachtig volk het angstig hart tot u zou verheffen. Om terugkeer en wederkeer. Heere, wilt u het nog doen. En daar in uw naam nog verheerlijken. En ons nog aanzien in dit alles. Niet in ons, want dan zou er geen kerkdienst meer zijn. Dan zou de wereld niet meer bestaan. Maar nog aanzien in de Zoon van uw eeuwige liefde. Nog aanzien in hem die alleen de pers heeft getreden. Het offer gebracht, uw deugden verheerlijkt. En de grond van de zaligheid gelegd. En die grond zal onverwringd bestaan. Ook als aarde en hemel ondergaan. Heere, gedenk ons dan in de Zoon van uw eeuwige liefde. Dat uit genade. Amen. Gemeente, de orde van behandeling is de 17e zondagsafdeling van de Heidelbergse Catechismus. Wij lezen u zondag 17. Dat is vraag en antwoord 45. We zijn toegekomen aan de staat der verhoging. U weet, de staat der vernedering. We hebben erover mogen nadenken, de staat der vernedering, geboren in arme omstandigheden, armelijke omstandigheden, geleden, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. En dan de staat der verhoging, de opstanding, hemelvaart, het zitten aan de rechterhand des vaders en de wederkomst, de vier trappen van de staat der verhoging, vanmiddag de eerste trap van de staat der verhoging, de opstanding van Christus uit de doden. Daarvan spreekt zondag 17 en lezen wij vraag en antwoord 45. De vraag: wat nut ons de opstanding van Christus? Het antwoord: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid, die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zekere pand, onze zalige opstanding tot zover. Gemeente, kinderen, vroeger en in sommige delen van de wereld nog, maar vroeger nog veel meer, moesten de mannen erop uittrekken om prooi te bemachtigen. Mensen waren vroeger vaak jagers, niet alleen verzamelaars van vruchten, maar ook jagers, wild jagen, wild dat tot voedsel van de mens moet dienen. Ja, dan kon het gebeuren dat zo'n man erop uittrok om te gaan jagen en dan zo'n prooi zag, een hert. Wat is het trouwens vreselijk, hè? Die dieren nou ook moeten sterven omdat wij gezondigd hebben. En ons vanaf de zondeval tot voedsel moeten dienen. Daarvoor niet. Ziet daar een hert voedsel voor zijn gezin voor lange tijd. De jager slaapt toe om zijn prooi te bemachtigen. Dan wordt zijn weg doorkruist. Daar komt een leeuw. die het eveneens op dat hecht voorzien heeft. Er ontstaat een worsteling en de jager mag wel overwinnen. En het wild doden en het straks ook meenemen, maar hij is zwaar gewond en zeer vermoeid door die strijd. Om die prooi te bemachtigen en dan ligt hij daar een tijd te slapen om bij te komen van die ontzaglijke worsteling. En dan op een gegeven ogenblik dan staat hij op en neemt zijn prooi mee naar huis. En gaat het daar bereiden. Zijn gezin van voedsel voorzien. Een gezin dat lang heeft moeten wachten. Maar dan wordt de maaltijd bereid en men zit aan de tafel. En de vader mag met genoegen zien hoe daar gegeten wordt. Hoe zijn inspanningen zijn beloond. Die geweldige worsteling om prooi te verkrijgen. Daar zit dan de vader met zijn gezin en er wordt gegeten. Er is in overvloed te eten, maar niet alles wordt gebruikt. Wordt op een deel bewaard voor latere tijden. Geliefde, en u verstaat het beeld. Een man die gaat jagen. Slechts in de weg van een ontzaglijke worsteling prooi kan verkrijgen. En we kijken vanmiddag naar zondag 17. Want daar gaat het om. Eén die is uitgetrokken. Een enorme worsteling is dat geweest om buit te krijgen. Ja, want dat is toch de komst van Christus naar deze aarde, gemeente kinderen. Net als die jager is Christus gekomen om buit te verkrijgen. En dat heeft hij gedaan. De lijdensweken worden bijzonder onze ogen gericht op dat lijden en strijden en sterven van Christus. Het wordt ons voorgesteld als dat het ook is een ontzaglijke worsteling. Hoe word ik geperst? Geleden. Gestorven. En in die weg prooi verkregen, buit bemachtigd. Dat is wat gebeurd is in het leven van Christus. Maar die buit is niet alleen verkregen, maar die wordt ook uitgedeeld. Maar kijk eens, net als die jager, als die strijd gestreden is, volgt er op een slaap. Ja, een andere slaap, de slaap des doods. Wie is er die niet eens de slaap des doods zal slapen? Ook Christus heeft die doodslaap geslapen. Maar is opgestaan. En net als die jager teruggegaan. Naar zijn kinderen om de buit uit te delen. Geliefde, daarvan spreekt zondag 17. Het uitdelen van de buit die Christus heeft behaald. En wat is dan die buit? Dat zijn wat vreemde woorden. We hopen ze vanmiddag uit te leggen. Kinderen, ouderen, gemeenten. Daar gaat het in zondag 17 over. Hij is opgestaan en gaat datgene wat hij verworven heeft nu ook uitdelen. Eerst dus, onthoud dat, die worsteling op leven en dood. En dan, aan de slaap des doods, wordt de buit uitgedeeld aan de kinderen van dat gezin. Waarvoor hij alles heeft gegeven. Wat is die buit? Er staan drie woorden. We hopen ze te verklaren, zoals gezegd. Zij spreken vanmiddag over de vruchten van de opstanding van Christus. Dan worden er daar drie genoemd. En ik noem ze met een enkel woord. Rechtvaardigmaking, heiligmaking en heerlijkmaking. Dat is, als ik het zo mag uitdrukken, de buit. Verworven in die ontzaglijke worsteling. En uitgedeeld door Christus. Na zijn opstanding uit de doden. Door zijn kracht worden mensen van hun zonden bevrijd. Door zijn kracht worden zij met nieuw leven begiftigd. En door zijn kracht krijgen zij geloof op het eeuwige leven. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Geliefde, de vruchten van de opstanding van Christus. Drie alleen. Rechtvaardigmaking. Heiligmaking en heerlijkmaking. De buit door Christus verworven en uitgedeeld. Zullen wij samen eerst nog zingen? van Christus, verwinnaar in de strijd. Het eeuwig leven heeft begeerd en dat ook heeft ontvangen. Op de paasmorgen. Psalm 21 zingt daarvan. Wij zingen van Psalm 21 het eerste en het vierde vers. O Heere, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. Uw heil zweeft hem voor de ogen. En met wat blijde zielenvreugd zal hij door al uw daan verrukt ten regen. Het vierde, hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft de vorst Christus. Althans, zo leeft hij eindeloos. 1 en 4 van Psalm 21. gemeente in de brief van Paulus aan de Efeziërs, het tweede hoofdstuk ons voorgelezen, wordt een en andermaal gesproken over de dood. Vers 1, daar gij dood waart. En verderop, ook toen wij dood waren. Dood. Dat woord, dat beangstigt ons. De dood. We denken daar niet aan. Hoewel wij weten dat de dood eenmaal komen zal. Wat bedoelt Paulus daarmee? Dood. Hier. Het is geestelijk dood. Geestelijk dood. De kinderen hebben geleerd. Drieërlei dood. Geestelijk. Lichamelijk en eeuwig. Dat hebben we geleerd. Dan gaat het hier om die geestelijke dood. En dat geldt alle mensen, van nature, alle mensen. Geestelijk dood. Wat betekent dat? Ja, dood is zonder leven. En toch leven die mensen. Ze wandelen, ze spreken, ze werken, ze rusten. Ze leven en toch dood. Geestelijk dood wil zeggen zonder Gods liefde, zonder Gods gemeenschap. Ten diepste moet ik het zo zeggen, om het goed te zeggen, en dan nog niet te beseffen wat je zegt. Dood, geestelijk dood, is zonder liefde, dus liefdeloos. Letterlijk zonder liefde, liefdeloos. Dat is dood, geestelijk dood. Leven is liefde. Leven is liefde. En liefdeloos is dus de dood. En dat is de mens. De mens. De mens, ik, u. Van nature zoals wij geboren zijn. Zoals we alle in Adam gevallen zijn. Geestelijk dood. Zonder liefde tot God. Zonder liefde tot de naaste. Zonder liefde tot jezelf. Nou, ik weet wel wat Paulus zegt in ditzelfde boek. Het is dezelfde brief dat niemand ooit zijn eigen vlees gehad heeft. Maar dan gaat het ergens anders over. De zorg die betoont uit je eigen lichaam. Maar wezenlijk is er geen liefde tot God en tot de naaste en tot dieren. En tot de ganse schepping, maar ook niet tot jezelf. Want wij hebben onszelf, ik heb het vanmorgen gezegd, zonder enig hoofdbreken, over voor de eeuwige rampzaligheid. Dan moet je toch wel een hater zijn van jezelf. En dat is dus geestelijk dood. Daarin bevinden wij ons. En dat betekent ook dat wij niet willen terugkeren tot God, maar dat ook niet meer kunnen. En daar legt ook de kanttekenaar de vinger bij. Die geestelijke dood staat betekent dus ook onmacht, onwil om terug te keren tot God. Nu komen wij zo geestelijk dood, we zijn doodgevallen. Dat beeld dat kent u wel, je kunt zo vallen dat je doodvalt. Als iemand uit een flat valt van 20 hoog, dat overleeft hij niet. Nou, wij zijn nog veel, veel hoger gevallen. In de diepste diepte. We zijn dus doodgevallen. Geliefde, dat is het beeld, dat is de waarheid. En dat alleen al vanmiddag moest ons benauwen. Maar u ziet het, de waarheid van wat nu gezegd wordt. We zitten nog rustig te luisteren als we nog luisteren. En niemand gaat schreeuwend de kerk uit. Omdat wij niet beseffen wat dat is. Geestelijk dood te zijn zonder God en zonder hoop, staat hier. betekent dat we ook nooit uit en van onszelf weer tot leven kunnen komen. Dat is onmogelijk. En dan staat er in datzelfde hoofdstuk, niet alleen dat wij dood zijn. Dat woord uit vers 4. Dat is zo onbeschrijfelijk. Daar ligt eigenlijk het hele evangelie in verklaring. In twee woorden. Daar ligt alleen het behoud. In vers 4 waar het mee begint. Maar God. De mens dood. Geen enkel belang bij God. En geen enkel belang bij zijn eigen ziel. Volstrekt onverschillig en zorgeloos leeft hij, zit in de kerk, praat en lacht en loopt door en stort zo in de hel. Maar God, je kunt wel zeggen, moet van de andere kant komen. Je kunt wel zeggen, dogmatisch verzekerd, er zal een wonder moeten gebeuren, maar het was beleefd. Dat het ook niet anders meer kan, ik lag machteloos gebonden. En dan het wonder, gij komt. En maakt mij vrij. Dat is het evangelie. Maar God. Wat ik niet kan, niet wil, dat doet God dus. Ik dood. En daar staat maar God heeft ons levend gemaakt. Dat kan die doden zelf niet. Maar dat is Gods werk levend gemaakt. Maar God. En hoe maakt hij nou een mens levend. Die dus geestelijk dood is. Dood voor de dood. Onwillig, onmachtig, hater van God, dat is de dood dus. Schrikt u nou nog niet? Wat moet er nou meer gebeuren dan? God. Maar God heeft ons levend gemaakt. Wij dood. En hij maakt levend. En dan moet u toch wel weten hoe dat gebeurt. En dat staat er ook. Soms grijpen we wel eens naar ons hoofd en denken, hoe is het mogelijk? Ja, ik weet het antwoord wel. Hoe is het mogelijk? Dat wij in die geestelijke zaken zo onwetend zijn, waar de schrift ook zo helder is. Nou, ik zal het antwoord maar geven. Dan kunnen we ook daar in onze dood staat wel aan het licht laten komen, dat we niet wensen te begrijpen wat er staat. Zo helder. Maar God, van die kant, heeft ons levend gemaakt. Hoe dan? Met Christus. Je kunt nooit anders levend worden dan met Christus. Zater. Heeft ons levend gemaakt met Christus. Maar dat betekent nou twee dingen. En dat moet u heel goed onderscheiden. Levend gemaakt dus. Het eerste moet u leren. U moet dat vandaag leren. Ik ben dood. God, ik haat u. En ik haat mezelf. En deze haat gaat eeuwig van u gescheiden worden. Heere, geef me dan toch dat gevoel. En dat ik in de wanhoop van mijn leven tot u mag vluchten. Dat dat woord ook voor mij gaat gelden. Dat de hemel er aan te pas mag komen om mij levend te maken. Maar God heeft ons levend gemaakt met Christus. Dat is toch niet anders dan iedere zondag wordt voorgehouden. Een ander evangelie is er niet. En wie eenmaal dit heeft leren verstaan, die wens ook nooit meer anders te zeggen. En nooit meer anders te spreken. En nooit meer anders te horen. En op te luisteren. Maar God. Daar wordt de kerk nou verblijd. Hij heeft ons levend gemaakt met Christus. Dat betekent dus twee dingen. Dat is een werk van Christus. Buiten ons. En in ons. Buiten ons. En dus dat levend gemaakt worden, dat heeft twee allerlei inhoud. Twee zaken horen bij die inhoud. Dat is iets buiten ons en iets in ons. Ik ga terug naar het begin. Daar gaat de jager. Daar is het gezin niet bij. In de eenzaamheid. In de woestenij. Daar gevochten. Met wilde dieren. En daar alleen de buit gemaakt. Dat is buiten het gezin. Maar dan gaat in het huis. Daar zit de doodslag tussen. Voor Christus. Thuis wordt het bereid. Opgediend. Eet, drink. Neemt, eet, gedenkt en gelooft. Twee dingen dus. Met Christus. Levend gemaakt, dat is iets buiten ons en iets in ons, buiten ons. Geliefde, dat is de worsteling van Christus. Daartoe is hij naar deze aarde gekomen. Hij is mens geworden. En dan heeft hij in die jaren, 33 jaar, in die jaren de wet van God gehouden, al de geboden, heeft zijn ouders lief gehad. De naaste alles gegeven, nooit gestolen, in alles God had de ogen gezien, nooit gelasterd, al de geboden gehouden, met al de liefde van zijn hart. En daarmee de buit, daarmee heeft hij, als ik het zo mag zeggen, verkregen, veroverd, ontvangen het eeuwige leven. Wie de wet houdt, die ontvangt de hemel. Dat is de buit. Christus heeft die verworven, die jaren hier op aarde, door volkomen de wet te houden. Het eeuwige leven. Maar heeft ook onder de toren van God geleefd. En dat is de straf over de zonde, de toren. Weet het nog wel, dat is op de doren en de distel. Het toren van God. Heeft hij gedragen heel zijn leven lang. Wat betekent het woord ik er geleden? Hoe word ik geperst? Heel zijn leven de toren van God gedragen. Maar heel bijzonder aan het einde van zijn leven. Kruipend in de hof van Gethsemane. Hangend aan het vloekhouder des kruises Golgotha. Daar wel onbeschrijfelijk. Die inzwarte toren van zijn vader. Daar zo diep van binnen voelen branden. Daar heeft hij moeten geven wat hij nooit genomen had. Had al nooit gestolen. Toch moest hij geven. Op hem de schuld gelegd. Hij moest betalen. Terwijl hij nooit iets misdreven had. Die ontzaglijke toren gedragen. En zo, omdat hij de straf gedragen heeft. Zijn volk van die straf voor eeuwig bevrijd. En dat is ook de buit. De buit is het eeuwige leven. De hemel geopend. En het is de hel gesloten. Dat is de buit. En nou komt Christus om zomaar te zeggen. Ik heb het hier al meer gezegd. Weet u nog? De kinderen weten het ook wel. Komt Christus met twee volle handen. Uit het graf opwaarts. Gij schenkt met volle handen. Vergeving der zonde. Eeuwig leven. Dat is de buit. Die is verworven buiten ons. Was u niet bij. Ik heb nooit één gebod volbracht. En ik kan de last der zonde niet dragen. Dat rantsoen der zielen kan ik tot in eeuwigheid niet voldoen. Maar hij heeft de buit verworven. De hel gesloten, de hemel geopend. Maar nu het tweede, dat is dus buiten ons. Maar ook in ons gegeven. Uitgedeeld. Net als die vrouwen. Al die kinderen van het gezin schoon niet uitgetogen. Toch gedeeld in de buit. Dat is het tweede, het werk in ons. En ik zeg het tegen de kinderen, en ik zeg het ook tegen uw ouderen. Er zijn heel veel kerken, het gaat er helemaal niet om vanmiddag dat wij ons waar moeten maken, maar je moet wel weten waarom we zijn die we zijn. Dat onderscheidt ons dan van anderen. Als dat onderscheid nog gevonden wordt. Dat we niet alleen leren, wat misschien nog wel meer kerken leren. Daar is buiten ons wat gebeurd. Het is volbracht, dat is de prediking. Maar dat we ook leren op grond van het getuigenis van God. In ons. In ons. In ons. Wij weten wat wij van God ontvangen hebben, zegt Paulus. Daar gaat het over. Dat is bevindelijke godsdienst. Dat is niet een hoofd van verstand van goddelijke zaken. Maar zijn hart gevuld met wonderwerk. Het weten van de buit die uitgedeeld is. En dat is het tweede. Het werk in ons. In ons. Naar die ontzettende worsteling. Golgotha. Gestorven. Want dat was toch de prijs die hij moest betalen. De dood. Maar dan de volle dood, dat is ook scheiding van lichaam en ziel. Daar aan het kruis heeft hij de geest gegeven. Geest verliet dat lichaam. En dat lichaam bleef aan het kruis achter, ontzield. Dat is sterven, ontzield. Dan gaat de ziel het lichaam verlaten. De ziel keert terug tot God die hem gegeven heeft. Die ziel gaat naar de hel of naar de hemel. Achter blijft een ontzield lichaam. Dat hoort ook bij de betaling. De volle dood, ook dit. En dan, omdat de Vader bevredigd is. En omdat zal blijken dat hij waardig gestorven is. En omdat de schrift vervuld zal zijn. Is op de derde dag het lichaam weer bezield. Goede Vrijdag ontzield. Pasen bezield. De geest komt terug in dat lichaam. En door de goddelijke kracht staat hij op uit de doden. Met een verheerlijk lichaam. Dat niet meer de gevolgen der zonde draagt. Niet meer ziek kan zijn en niet meer sterven kan. Zo, opgestaan en ten hemel gegaan. Gaat hij nu door zijn geest de buit uitdelen bij allen die van eeuwigheid door God zijn verkoren. Gaat hij uitdelen wat hij verworven heeft. In ons, en hoe is dat dan? In ons. Catechismus zondag 17. Wat zijn de vruchten van de opstanding van Christus, of zoals het hier staat, wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Hij heeft betaald. Dan heeft de dood geen recht meer op hem. Het leven keert terug. Het lichaam weer bezield. Opdat, met het doel betekent dat. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Schenken. Geven, de buit dus verdelen. De gerechtigheid. Hoe schenkt hij dat? We zingen het wel. Hij schenkt uit goedheid zonder per, maar weet u hoe dat gaat? Ja, dat het moet, nee, maar hoe dat gaat, is dat gebeurd. Anders kunt ge niet sterven. Anders kunt ge niet sterven. Mag u in de buit delen? Kunt u zo aan het avondmaal? Kunt u zo eenmaal uw God ontmoeten. Het eerste dat hij gaat doen, de opgestaande levensvorst, zitten aan de rechterhand des Vaders, door zijn geest, zijn lichaam blijft daar hoor, door zijn geest de gezinnen opzoeken. Door zijn kracht, wat een ontzaglijke kracht heeft Christus, hè, om niet alleen toen 33 jaar lang die toren van God te dragen. Al die mensen te verdragen. Zich steeds maar te beheersen. Als hem onrecht werd aangedaan. Dat zware kruis op zich heeft genomen. Wat een kracht. Twee dingen altijd weer. Liefde en kracht. Liefde en kracht. Wat een kracht om ook die stervensgang te gaan. Naar Golgotha's kruis. Wat een kracht om die beker niet weg te werpen. Maar uit te drinken. Wat een kracht om op te staan uit de dood. Wat een kracht om op te varen naar de hemel. Nou, met diezelfde kracht waarmee hij is opgestaan uit de doden, gaat u ook zijn kinderen opzoeken en in bed houden. Daar zit je. Het interesseert je niets. Je bent al bezig met morgen. En je hoeft niet bekeerd te worden. En als het moet, dan komt het later wel. En één keer. Dat is de kracht van Christus. Gevoelt ge in uw hart. Gevoel jij in je hart. Je goddeloze bestaan. En in één keer gaat de hel open. En je ziet dat ik moet sterven voor eeuwig verloren gaan. Dat is de kracht van Christus. Die in ons werkt. Door het woord gaat hij werken. Geloof op dat woord. 1000 keer gehoord er in de hel. Nooit geloofd. Misschien met je ogen geknipperd. Een enkele keer wakker gelegen. Maar doorgelegen. Maar dan niet meer. De kracht van Christus. Diezelfde kracht waarmee eenmaal hemel en aarde zijn geschapen. Alles in stand wordt gehouden. Christus heeft geleden, is opgestaan. Diezelfde kracht wordt nu aangewend om mensen geloof te geven op het woord der waarheid. Gij zijt een ellendige zondaar En als dat gebeurt, dan roept gij uit: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Dan staat gij daar te schreeuwen met die tollenaar: o God, wees mij de zondaar verzoend. Dan wordt de nood opgelegd, dat doet de kracht van Christus. Zo maakt hij levend. Buiten ons de buit verworven. In ons gaat iets schenken door de ogen te openen. Geloof te geven op je ontzaglijke toestand. Op weg en reis naar de rechterstoel van Christus, geliefde. Die kracht doet de mensen ook steeds weer afgebracht worden van al die vluchtgronden, wat bedoel ik, die terpen in het godsdienstige landschap, waarop hij zich met veel moeite en inspanning veilig waant. Hij heeft de top van de terp bestegen, en dan denkt hij dat hij veilig is voor de vloed van Gods toren. Wat zijn dat voor terpen en vluchtheuvels? Hè? U weet het toch wel? Uw gemoedsaandoeningen, uw welwillendheid, uw ervaringen en uw uitreddingen. Overal gaat de kracht van Christus de ziel afbrengen. En hij brengt het tot voor de poorten van de hel. En dan gaat hij nou leren de eeuwige dood verdiend te hebben. Dat doet de kracht van Christus: nooit zal ik uit eigen kracht daar komen. En dan mag het gebed wel zijn, o Heere, dat uw kracht ook in mij overvloeit. Of ik daar zal komen, waar ik in feite al lig, als een des doods schuldige, voor de poorten van de eeuwige rampzaligheid. Want daar haalt God zijn kerk vandaan, geliefde. Dat is de kracht van Christus, door de prediking de harten openen. De ogen openen voor de gevaarvolle toestand. Voor je zelf gekozen verderf en je eeuwige verlorenheid. Maar nog verder, dan komt hij ook, waar het al buiten hopen is en de ziel met God verenigd aan de godzijde geval is, dan komt hij ook met een kracht en een baant zich een weg door alle tegenstand en vijandschap heen en komt in de stad van de mensenziel. En hij vertoont zich daar en hij zegt: zie, hier ben ik. Hier is uw God. Hier ben ik. Dat doet Christus. Een werk buiten ons. Een werk in ons. Overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, maar ook overbuigen. Gemeente, dat is mijn zorg. Ik zeg het eerlijk hoor. Ik hoor hier nog wel eens wat van overtuigingen. Maar van de overbuiging weinig. Of niet. Maar wat met overtuigingen kunt u zalig worden. De overbuiging tot Christus. De vereniging met de Zoon van God. Die het leven heeft, die heeft de Zoon. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Geliefde, hij vertoont zich aan de ziel. Zie, hier ben ik. En omhelst die ziel. Dat betekent, verklaart zijn liefde. En geeft geloof. Dat wil zeggen, arm om hem te omhelzen. En hij gaat dan de buit verdelen. Hoe? Hij zegt: ik voor u. Nou ben ik afgedaald uit de hoge heerlijkheid van mijn Vader. Dan heb ik de toorn die op u rustte op mij genomen. De straf die u zou moeten ondergaan, heb ik willen ondergaan, ik voor u. De buit, ik heb de hel voor u gesloten. En ik heb een recht op een eeuwig leven voor u verworven. Dan gaat u de buit uitdelen aan de kinderen. Aan de gezinnen. Zo komt hij binnen. Hij werkt buiten ons en hij werkt in ons. Geliefde, hoort u dat? Zo komt hij. Eerst door geloof te geven op het woord waarin de schriften en de mensen ellende te tonen, waaronder die voor eeuwig moet verzinken, de toren van God. Maar ook komt hij door de kracht van zijn opstandige ziel binnen en verklaart zich en geeft zich weg, omhelst lieflijk, schenkt geloof, waarmee wederkerig die ziel God omhelst en zijn liefde verklaart: lieve Borg, lieve Jezus. Heet wel zo zegt, in waarheid. En dan gaat hij in die geloofsvereniging, gaat hij de buit uitdelen en de geest schenken, de levenmakende geest die hij verworven heeft. Ik hou niet van die platte voorbeelden, maar deze wil ik noemen. omdat het Bijbels is. In die waarachtige zielsvereniging wordt die ziel ook beademd door Christus. Dat weet u wel, als iemand er op straat ligt. Het kan zijn als laatste dat de beademing moet worden toegepast om het leven te redden. Heel letterlijk. Heel letterlijk doet Christus dat. Dat is een kenmerk van het ware leven. Dat is het leven. Dat niet alleen omhelst. Zichzelf verklaart. De buiten uitdeelt. Ook die geest geeft. Beademing. Ja. De geest. Om door die geest op te staan in een nieuw godzalig leven. Ten andere, de tweede vrucht. Ten andere worden wij ook door zijn kracht, weer die kracht, waarmee hij is opgestaan uit de doden. Waarmee hij de ziel opzoekt, zijn hart opent en zich weggeeft. Ten andere werden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En dat kan alleen maar, nee, niet met uw goede voornemens. Alleen maar door die geest die hij verworven heeft. Die hij inademt in de ziel. Die wordt geschonken. De geest van Christus. Dan heerst een andere geest in u. Geliefde. Die geest. Dat is dus het tweede waar we over spreken. De eerste was de gerechtigheid. Dat is het sluiten van de hel, openen van de hemel. Tweede, dat is de heiligheid. De heiligheid, dat is dus die geest die een mens doet opstaan in een nieuw godzalig leven. De geest die hij in de ziel ademt. Liefde en kracht hebben het leven van Christus geregeerd. Liefde en kracht worden nu ook uitgegroot in de ziel van zijn kinderen. Liefde en kracht. Dat is opstandingskracht. Waardoor Paulus kan zeggen, ik vermag alle dingen. Zulke kracht. Geliefde nog een keer. Als er hemel en aarde door geschapen zijn. Als Christus daarmee de dood overwonnen heeft. Dan is het toch niet te veel gezegd. Paulus. Ik vermag alle dingen. Alle dingen. Alle dingen. Door Christus. Die mij kracht geeft. Ik vermag alle dingen. En dan zegt de Heer Jezus. Die berg daar. 1 gram geloven gezegd. Berg verzet in. En wordt verplaatst in het hart van de zee. Ik vermag alle dingen. Door Christus die mij kracht geeft. Kracht der liefde. De kracht der liefde. Het is niet de menselijke kracht om alles maar te kunnen. Maar het is altijd de kracht van de liefde. Het is dus opstandingskracht. Het is liefdeskracht. Kracht om God lief te hebben. En de naaste. Oog voor een ander werkelijk te krijgen. Dat is iets anders dan zijn zin geven natuurlijk. Ook jezelf lief te krijgen, ja. Om nou je eeuwige belang op het oog te krijgen. Om in een nauwe wandel je God te gaan ontmoeten. Liefde tot de schepping. Ja. En tot de engelen. Houdt u van engelen? Liefde tot alles wat van de Heer is. Zijn woord en zijn volk. En zijn instelling en zijn dag. Zijn dag, zijn dag. En niet vergeten hoor, die lieve troongeesten. Ook. Dus het is opstandingskracht. Ik vermag alle dingen. Het is liefdeskracht. Kracht tot God. En alles wat van de Heer is. Het is ook daadkracht. Om te breken met de zonde. Om te breken met de wereld. Om te breken met de duivel. Het is levenskracht in deze zin van het woord. Die echte kracht die God geeft. Is altijd kracht der liefde. Hè? Die zoekt het leven, levenskracht. Echt, echte levenskracht zoekt altijd het leven. Die ziel, die kan niet meer tegen de dood van binnen. Daarom walgt hij van zichzelf als een dode bestaan. En die kan niet meer tegen de dood, in welk gewaad hij zich ook vertoont. In een dode prediking. En als er geen bediening is. En als hij alleen maar gebedswoorden uitspreekt waar geen gram leven in is. Dan walgt hij van zichzelf. Want hij is uit op het leven. Het leven trekt aan op het leven. En dan zoeken ze wel eens naar een aangename gestalte. Als ze weer zo dodig zijn. Dan gaat het niet om die gestalte, maar het gaat om het leven. Een levendige gestalte, dat ze nou eens werkelijk hun hart weer eens mogen uitstorten. Ziet u dus als het echt van binnen levenskracht is geworden. Dan zoekt dat ook altijd het leven. Naar kinderen God, levende kinderen. Levende woorden. Levende prediking. Zo een kan u preken, dan is het een marteling. Om te spreken waar je hart niet in meekrijgt. Dan klacht alles je aan, dan zou je weg willen lopen en nooit meer terugkomen. Als het leven er niet in is, dan is het alleen maar de dood. En dat is een verschrikking. Dan kunt je niet bidden, dan kunt je niet preken, dan kunt je niet spreken. Dan wilt je ook nergens zijn. Als het leven er niet is. Ziet u, dat is levenskracht. Dat trekt op het leven aan. Op lieve kinderen van God aan. Op God zelf aan. God des levens. Ach, wanneer? God des levens. Ja. Het leven trekt op het leven aan. Ja. Dat kan niet tegen dode vormen. Het walg van een dode vorm. Wat is er veel vormen dienst, hè? Dat kan de kerk niet onderleven. Die verkwijnt daarom. Dat zegt, maar het is zo waar met die man. Zegt, ja, dat is waar. Ik kan er nog wel wat mee, maar het leven mis ik erin. Het is ook om niet meer te noemen geliefde, want het is toch een puntje. Ja. Het is ook stervenskracht. En dat sterven, die kracht van Christus, weet u toch? Hij heeft erdoor kunnen leven, alles doen wat God van hem heeft gevraagd. Maar in die kracht kon hij ook sterven. U zegt dan, maar sterven, daar is toch een kracht voor nodig. Dat gebeurt toch? Dat leven wordt je benomen. Als wij sterven, dan geven wij de geest in die zin, we moeten hem loslaten. Die geest wordt ons afgenomen, maar Christus heeft hem gegeven. Ook zijn sterven was een daad. Hij gaf de geest. In uw handen beveel ik mijn geest als stervenskracht. En dan krijgt de kerk iets van. Om sterven door het leven te gaan in het voetspoor van die stervende vriend. Om te sterven alles buiten God in Christus. En straks ook te kunnen sterven. Het leven los te laten. Alles achter te laten. Om God eeuwig toe te vallen. Dat is de buiten. Met eerbied gesproken, geestelijk. We noemen het dan vruchten. Die Christus uitdeelt door zijn opstandingskracht. Het is de gerechtigheid. Het is de heiligheid. Dat nieuwe leven door de geest die hij inademt in de ziel van zijn volk. Geliefde, en dat is ook kracht die altijd maar vraagt om meer. Ja, dat is ook heel wonderlijk. En dan gaan we zingen hoor. Dat is ook heel wonderlijk, mag ik dat nog zeggen? Als die kracht er is, dan is het misschien vreemd om te zeggen, maar dan is het niet genoeg, dan moet er altijd meer komen. Dan moet er altijd meer van die kracht komen. Daarom zegt Paulus ook. Die zou zeggen, die man die kent die opstandingskracht toch? Die is opgestaan uit het zondegraf. Die is toch opgestaan in een nieuw godsdienstig leven. En toch zegt hij dat ik hem ken. En de kracht van zijn opstanding. Dat vraagt die ziel die opstandingskracht heeft, nog meer kracht. Nog meer kracht in mij mag overvloeien. Om nog meer te sterven van alles buiten God in Christus. Om nog meer dit leven als een vreemdeling door te gaan. Om straks ook te kunnen sterven. Blij vooruitzicht dat mij strekt. Ik zal ontwaakt Gods lof ontvangen. God in gerechtigheid aan zal. Verzadigd met zijn goddelijkheid. Daarvan zingt de dichter. Psalm 17. Dat kan alleen maar met stervenskracht, en die kracht is ook altijd liefde. Stervende liefdeskracht. Psalm 17, vers 8. Stervenskracht, stervenskracht. We kunnen sterven om bonden te willen wezen. Stervenskracht, levenskracht, om ook staande te blijven in het strijdwerk van dit leven. Gij zijt de roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Nou, dan is het weliswaar, wij steken het hoofd omhoog. Meestal naar beneden, zegt u, ja ook. Maar ook omhoog, en we zullen de eerkroon dragen. Geliefde door u alleen. Om het eeuwig weldig. Derde. Eerste, wat deelt hij uit? De gerechtigheid. Vergeving der zonde. Eeuwig leven. Ten tweede, de heiligheid of heiligmaking. Die geest die hij inademt. Waardoor Paulus zegt, ik vermag alle dingen. Om sterven door het leven te gaan. Door de dood heen. Voor eeuwig het leven te mogen bezitten. Ten derde, ten andere zoals het hier staat. Was dus de heiligmaking ten tweede. Ten derde is ons de opstand van Christus. Een zekere pand onze zalige opstanding. Dat betekent een zeker pand van onze zalige opstanding. Een zeker bewijs, een vast bewijs dat ook wij zullen opstaan. Eerste dus de gerechtigheid, de tweede de heiligheid, de derde de heerlijkheid. Dat is het leven na dit leven. Ook dat schenkt God in Christus. Daar verzekert hij de ziel van. Er is een recht op eeuwig leven. Wist u dat Christus op de Paasmorgen recht had op de opstanding? Recht. Ja, want als de straf doorleden is, dan moet de gevangenis opengaan. Dan is er geen rechtsgrond meer om iemand nog langer gevangen te houden. En ook de kerk heeft een recht. Een kinderlijk recht. Ontvangen. Want Christus heeft het gezegd, ik leef en gij zult leven. En zou God zeggen en niet doen? Onmogelijk. Een kinderlijk recht. Maar daar moeten ze wel keer op keer van verzekerd worden. En dat is dat derde ook. Bijzonder nog. Dat ze eeuwig bij de Heere mogen zijn. Wat ze samen gezongen hebben. Dat is wat. Dat is wat. Eeuwig bij God te mogen zijn. Wie ziet daar nou naar uit? Derde. Eeuwige leven. Christus verzekert de ziel ervan. En heel bijzonder doet hij dat door de wijze op zijn opstanding. In de Bijbel. Meer dan eens. Opstanding uit de doden. Maar wel heel bijzonder zijn opstanding. En dat is een pand, dat is een bewijs. Dat ook de kerk zal opstaan. Zo zeker als ik ben opgestaan, zegt de Heer Jezus. Zo zeker zult gij ook opstaan. Zo zeker als ik, zo zeker ook gij. En God verzekert zijn kerk. Waarvan? Van zijn liefde, van zijn trouw. Van zijn goedheid. Want dat is het heilige avondmaal toch ook een verzekering. Van hetgeen is, de wereld heeft een verzekering tegen. Maar God geeft een verzekering van hetgeen verkregen is. Zo zeker als de dienaar het brood u toereikt, zo zeker heb ik voor u de dood gesmaakt. Mijn leven gegeven, vergeving bereid. Zo zeker als uw ogen zien, zo zeker. Zo zeker als ik gestorven ben en opgestaan, zo zeker zult gij ook opstaan. Mijn opstanding, zegt de Heer, is een pand, een bewijs van uw opstanding. En dat verzekert hij de ziel. Ik leef en gij zult leven. En dan verstaan we ook. Keer dan toch maar terug naar het stuk waar we vanmorgen mee begonnen zijn. Eerste Petrusbrief. Niet waar? Daar keer ik toch maar naar terug. Want in datzelfde gedeelte waar wij hebben gelezen van de vreemdelingschap. Komt de apostel ook te spreken. Over dit derde punt. En wat staat er namelijk? Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Die opstandingskracht werkt ook dit nog uit. Dat een mens geloof krijgt. Dat hij werkelijk zal opstaan. Wedergeboren ook tot een levende hoop. En dan zegt de kanttekenaar twee zaken. Ten eerste, dat is een hoop op het eeuwige leven. Een hoop op het eeuwige leven. Maar dat is ook een levende hoop. Dat is een vaste hoop. Een zekerheid dat ik zal leven. Hetgeen Jesaja deed uitroepen. Uw doden zullen leven. Ook mijn doodlichaam. Ook mijn doodlichaam. Ik zal leven. Ik zal niet sterven, maar ik zal leven. Dat is nou een levende hoop. Ziet u, bij het volk leeft dat dus. Dat is geen dogmatische waarheid. U moet niet maar geloven, gemeente. Houd het er maar voor. Nee. Dat is een levende hoop. Een levende hoop, daar is het leven voor. Schrek zich uit. En beleid dat ook. Beleid dat ook. Ik zal God uit mijn vlees aanschouwen. Zeg je op dat niet? Dat is toch de hoop. Ik zal uit mijn vlees, uit mijn lichaam God aanschouwen. Dus dan zegt die godzalige Job. Die zegt, dus ik zal opstaan. Anders kan ik uit mijn lichaam toch anders God niet aanschouwen. Ik zal opstaan. Mijn ogen zullen hem zien en geen vreemde. Ik zal uit mijn vlees God aanschouwen. Dat is nou levende hoop. Gegronde hoop. Zo zeker als Christus is opgestaan, zo zeker zal ook de kerk opstaan tot het eeuwige leven. Ja, want je kunt ook opstaan, geliefde, onbekeerd zal dat ook zijn. Tot een eeuwig afgrijzen. Beseft u dat? De gelukkig volk, hè? Een levende hoop te mogen hebben. Een hoop op het eeuwige leven. Een hoop die ook vast en die zeker is. Gegrond op het woord van God. En zo zegt de kanttekenaar die ook alle zwaarigheden overwint. Die hoop overwint alle zwaarigheden. Die hoop moet niet alleen zo leed verzachten, kom reisgenoot het hoofd omhoog. Maar die hoop overwint ook alle zwaarigheden. Hoop op God, ik zal hem nog geloven. Want hij is de medevuldige verlossing, mijns aangezicht en mijn God. Geliefde. Jezus opstanding bewijst een pand van onze opstanding ten eeuwige leven. We gaan eindigen. Wat zullen wij zeggen? Wat zullen wij tot deze dingen zeggen? We zijn begonnen met dat woordje dood. Dan zal ons leven ook mee eindigen met de dood. Maar zal het dan een eeuwige dood zijn? En mag ik het dan nog maar eens zo zeggen? Geliefde medereizigers naar een allesbeslissende eeuwigheid. Het is wat. Alleen die zin al. Naar een allesbeslissende eeuwigheid. Je zult er nooit meer van terugkomen. Nooit meer. Kent u dit leven? Niet in de bespreking, maar in de beleving. Weet u van niet alleen het werk buiten u, maar ook in u. Wat is ontzettend. Die geestelijke doodstaat waarin wij ons bevinden. En wij mogen geen rust meer hebben. Ontwaak dan, gij die slaapt, en sta op uit de dood. En Christus zal overlichten. Kan dat dan? In mij is geen kracht, nee. Ik kan mijzelf niet bekeren, maar God, bij u is toch de kracht. Gij hebt toch een zoon? Hij heet toch Boas, in hem is kracht. Ja, daar hoeft hij niet aan te wanhopen. Wel dat het bij ons kan. Wanhoop daar niet eens aan. Want het kan ook nooit. Maar bij hem zijn de uitkomsten. Zelfs tegen de eeuwige dood. In hem is de kracht. Dan is het maar een wenk van zijn alvermogen. En ook vanmiddag wordt u geveld. En vraag er dan eens om. Daag hem dan eens uit om zo maar te zeggen. Dat weet u toch. Dan zal ik geven meer dan uw schuren kunnen bevatten. In hem is de kracht. Daar zal er geen gebrek aan zijn. Maar wij willen niet dat hij koning over ons zal zijn. Zult u dan niet eens wakker worden uit die diepe doodslaap? Opwaken, voordat u uw ogen opslaat in de hel. Vrienden, werk dan uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Om dan te bevinden, het is God die beide werkt. Het willen en het werken naar zijn welbehagen. En volk des Heer in ons midden. Ja, hoop op God. Hoop op God. Ik zal hem nog loven. Is wat. Soms is het zo hopeloos. En dan toch uit te mogen gaan. Heere, de alle hoop mij gans ontviel. Dat is toch één keer gebeurd. Toen bent u gekomen. Zou u het nou weer willen doen? Geen recht, geen aanspraak, maar zou u het nooit willen doen? Het is voor mij zo hopeloos. Ik kan niet geloven dat u ooit behoort. En dan zal u de hoop zijn ellendige niet verschamen. En dan zal u komen. Uw hoop herleeft naar zijn gebod. Uw redder is uw God. Ja, en dan gaan ze toch weer zingen. Tegen alles in. Hoop op God, ik zal hem nog loven. Ik zal hem nog loven, geliefde. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Amen. Laten we eindigen. Eerste trap van de staat der verhoging. Buiten ons. De kerk zegt en in ons. Wie mag het vanmiddag zeggen, Heere? U weet het. En er zitten er ook in de kerk die zeggen het, Heere, gij weet het. Toen u Ezechiël vroeg, zullen deze dorre doodsbeender herleven? Toen moest die man zeggen, gij weet het. Gij weet het. En dan moet de kerk maar altijd zeggen, Heere, u weet het toch. Ook in deze week van voorbereiding. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Die krachten, die liefde uitgestart. Heere, wilt u daar nog getuigenis van geven, ook in deze week? U wilt de prediking nog zegenen. Tot een eeuwige zegen kan het zijn voor ons allen hier en thuis. De verzoening over onze zonde. Gedenk ons in de week die begonnen is. Het werk dat te doen is. Mag het zijn, Heer. Als die man die zo van zijn akkertje kwam, Simon van Cyrene, niet zo gewillig, maar gaandeweg gewillig gemaakt, het kruis achter Jezus aandragende. Mag zo onze levensgang zijn om eenmaal ook het kruis terug te mogen geven in de handen van hem die het heeft geschonken. De verzoening over onze zonden, gedenk ons om Jezus willen. Amen. Psalm 4. Christus mocht zingen in Psalm 16 dat hij ook in de dood veilig zou zijn, want uw heilige zal de verderving niet zien. En ook de kerk mag straks gaan slapen, de slaap des doods. En hier ook al bij ogenblikken geloven dat na dit slapen ook een ontwaken zal volgen in Gods eeuwige vreugde. Daar hebben ze hier wel eens getuigenis van gekregen. Ik heb in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken en tijd. Als zij door aards geluk verheven bij koren en mos wellustig leven, in hun overvloed verblijft. En wat er verder volgt in het vierde, dat is het laatste vers van Psalm 4. Neigt dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.